U luistert naar Legal IT Talks, de podcastserie over ICT voor de juridische praktijk van de Lexin Groep. Deze podcasts zijn opnames van onze live webinars, waarin we soms ook demonstraties geven. Voor het beeld bij deze demonstraties gaat u naar www.lexin.nl/legalittalks.
Goedemorgen, dames en heren. Fijn dat u weer kijkt naar een nieuwe Legal IT Talk. Het is vandaag een, moet ik wel zeggen, goed gevulde Legal IT Talk. Want zoals u ziet, ik heb aardig wat gasten vandaag in mijn virtuele studio. Maar voordat ik ze zometeen uiteraard even één voor één aan u ga voorstellen. Toch even, zoals u weet, bij Legal IT Talks altijd eventjes de huisregels, de introductie van het onderwerp. En daarna gaan we gelijk de diepte in met elkaar. We gaan het vandaag hebben over de financiële administratie. En we gaan niet de grootboeken door, we gaan niet alle rekeningen aflopen, maar we gaan met name focussen op het digitaliseren van de financiële administratie. Welke slagen, welke stappen zijn daar nou te maken voor advocaten en notarissen op het gebied van die administratie, om te zorgen dat je daar nou door digitaal te werken efficiënter wordt, meer inzicht krijgt. En wat al niet meer. Zoals u gewend bent, ga ik u dat niet vertellen, maar heb ik daar een aantal gasten voor uitgenodigd. En die ga ik zo meteen allemaal aan u voorstellen, zoals ik al zei. Nog even heel praktisch, mocht u vragen hebben tijdens het webinar, dan kunt u die via de chatfunctie van YouTube kunt u die aan ons stellen. Wij zullen die dan aan het einde van het webinar zullen wij die weer oppakken. Vragen kunt u eventueel ook rechtstreeks naar mij mailen. Dat kan middels een reply op de agenda-uitnodiging die u heeft ontvangen. Of zometeen verschijnt nog even mijn e-mailadres onder in beeld. Ja, en daar kunt u deze vragen ook nog naartoe sturen. Proberen we die ook nog tijdens het programma te behandelen. Of anders komen we daar achteraf nog even bij u op terug. Mijn excuses alvast voor het stemgeluid vandaag. Gisteravond werd ik overvallen door een klein verlies van de betrouwbaarheid van mijn stembanden. Laten we het daarop houden. Dat is even de achtergrond over wat we vandaag gaan doen. Maar tijd om u te introduceren aan onze gasten. En daarvoor ga ik eventjes de volgorde af van de schermen. Zoals u gewend bent, vraag ik de kijkers altijd of de gasten altijd even korte introductie van zichzelf en van hun organisatie. En Eugène, als ik bij jou zou mogen beginnen, zou je een korte introductie willen geven aan de kijkers over jezelf en over je organisatie?
Tuurlijk wil ik dat. Laten we maar beginnen met in ieder geval een goedemorgen te zeggen richting alle gasten. Mijn naam is Eugène Haarmans, commercieel directeur bij Clip Consultants. En wij ontwikkelen al sinds jaar en dag onze producten CC Law, maar ook het document management systeem en ook onze Dynamic Law Manager. Dat doen wij voor circa 400 à 500 advocatenkantoren in Nederland. En dat groeit nog gestaag.
Heel fijn, dankjewel. Rosemarie, mag ik jou vragen om ook eenzelfde introductie te geven?
Ja. Mijn naam is Rosemarie Wielinga. Ik ben accountant bij ETL Accountants en Adviseurs. Wij werken alleen voor notarissen en advocaten, waarbij de notarispraktijk de allergrootste praktijk is. Ruim 200 notarissen als klant. En sinds 1992 ben ik als accountant werkzaam voor het notariaat.
Heel goed, dankjewel. Dirk, gaan we ons rijtje af.
Ik ben Dirk Verheul, werkzaam als accountant en cliëntadviseur bij Visser Accountants. We zijn een organisatie met 13 vestigingen en sinds een aantal jaren hebben we een branchegroep advocatuur, waar we advocatenkantoren en combikantoren, advocatuur, notariaat, bedienen en adviseren. Dus dat is een leuke doelgroep.
Heel duidelijk. JP, Jean-Paul, aan jou de eer om de laatste introductie te geven.
Ja, goedemorgen. Ik ben Jean-Paul Rijnsburger. Ik werk als financieel consultant bij Next Legal. En ik mag me daar bezighouden met alle financiële aspecten voor het notariaat en de advocatuur.
Heel goed, dankjewel. Dan stel ik voor dat we gewoon lekker gaan beginnen. En ik denk dat het goed is om eerst maar eens even te kijken naar de huidige staat van de administratie, zoals jullie die tegenkomen vanuit jullie praktijk. Rosemarie, wil ik graag even bij jullie beginnen, vanuit ETL BNA. Ik moet eigenlijk andersom zeggen, volgens mij.
ETL BNA.
ETL BNA, sorry. Het notariaat. als jij daar nu zo eens eventjes een soort oordeel over moet vellen. Hoe staat het dan wat jou betreft bij op het gebied van digitalisering?
Men is op dit moment wel bezig om een goede slag te maken. Maar het is op diverse kantoren toch nog zo dat vanuit de administratie er veel handmatig gedaan wordt. We proberen zoveel mogelijk om kantoren op te leiden en boekhouders op te leiden om te gebruik te gaan maken van de automatisering. Omdat je dan je werk leuker kunt maken, want het gewoon inkloppen van gegevens. Die tijd is een beetje geweest en het is leuker om de dingen eromheen te kunnen doen en wat extra's te kunnen doen voor het kantoor. Maar we zien dat daar toch nog wel enige slagen in te maken zijn. Ja. Het gebruik maken van het betalen met badges, crediteurenadministraties, waardoor je met scan en herken kunt werken. Dat is nog niet standaard op de kantoren.
Ja. Dus dat is dan denk ik wel een. Je haalt al een aantal verbeterpunten aan eigenlijk, hè, waar de accountancy mee, het notariaat mee aan de slag zou kunnen. Daar gaan we later in het webinar gaan we daar nog wat verder op in. Dirk, als jij eenzelfde soort oordeel zou moeten geven over de advocatuur, hoe staat dat er daar dan voor op het gebied van de digitale administratie?
Ja, dat is heel wisselend. Ik zie kantoren die echt al hele grote stappen gemaakt hebben afgelopen jaren. Je ziet ook dat er best wat in beweging is in de advocatuur qua softwareaanbieders. En wij kijken vanuit onze rol vooral, wat is de software die je op dit moment gebruikt? Hoe kun je dat slim en efficiënt inrichten? Dus dat betekent echt niet altijd dat je alles moet gaan veranderen of overboord gooien wat je hebt. Maar meer, hoe kun je met de huidige techniek een optimaal ingerichte administratie bereiken, waarbij je efficiënt werkt, maar ook het maximale inzicht kunt krijgen in de rapportages. En daar kom ik zo meteen ook op terug om daar wat verder over te vertellen.
Ja, want ik hoor je ook zeggen, ze moeten eigenlijk, ze hebben misschien al wel heel veel tools in huis, maar daar halen ze niet het maximale uit. Is dat wel een van de dingen waar ze dus mee aan de slag zouden moeten wat jou betreft?
Ja, neem bijvoorbeeld een stukje debiteurenbeheer. Dat is iets wat we vorig jaar heel actief opgepakt hebben. Omdat je bij heel veel kantoren ziet dat is een wat ondergeschoven kindje. Of er wordt echt nog op debiteurniveau nagebeld. Waarvan je af moet vragen, moet je dat op die manier nog doen? Of kun je dat met een stukje automatisering veel slimmer en efficiënter aanpakken? Waardoor je debiteuren sneller gaan betalen.
Ja,
dat is een voorbeeld te noemen.
Ja, hey, en JP, jullie zitten natuurlijk aan de toeleverancierskant eigenlijk, hè, van dit verhaal. Als jij nou kijkt naar hoe de kantoren waar jij over de vloer komt, hè, met name natuurlijk vanuit je notariële achtergrond, of in ieder geval ervaring in het notariaat, met name op dit gebied. Herken je dan ook wat Rosemarie zegt, hè, over hoe ze dus kijken naar dit thema?
Handmatige invoer, dat blijft oud en vertrouwd en veel mensen vinden dat toch wel heel erg prettig. Hè? En dan hebben we het nog niet gehad over de ordners vol met stukken die zo makkelijk voor het oprapen zijn in de kast. We hebben de afgelopen tijd tijdens de lockdowns gemerkt dat het toch wel heel handig is als je die gegevens ergens centraal bewaart, digitaal bij voorkeur. Zodat iedereen ze kan raadplegen op het moment dat het nodig is en je niet even bij de boekhouding kunt binnenlopen.
Ja, want dat was een concrete uitdaging die jullie tegenkwamen?
Ja, zeker. Ja.
En hoe los je dat dan op?
Nou, Rosemarie sneed het onderwerp scan en herken van inkoopfacturen al aan. En op het moment dat je van die functionaliteit gebruik maakt, zit een kopie of een pdf van de betreffende inkoopfactuur gewoon in de boeking, in de boekhouding. En die kun je vanuit daar raadplegen. Je hoeft niet meer bij de boekhouder binnen te lopen om die factuur te checken van hoe kan dat.
Ja, precies.
Om het even wat te noemen.
Ja, nou ja, en zo zullen er ongetwijfeld natuurlijk nog veel meer facetten zijn die waar je met digitalisering dat voordeel al kan creëren. Eugène, Dirk gaf net al een aantal onderwerpen aan van die zegt van nou, daar zou de advocatuur eigenlijk al wel, aan de ene kant doen ze gewoon bepaalde zaken heel goed, maar er zijn ook gewoon nog steeds echt wel gebieden waar heel veel kantoren nog inhaalslagen te maken hebben. Jullie hebben zelf vanuit Click Consultants ontwikkelen jullie met CiciLaw een applicatie waarbij het boekhoudpakket eigenlijk, de financiële administratie, volledig inbegrepen is, volledig geïntegreerd is. Wordt naar jouw beleving daar dan ook het maximale uitgehaald al? Of zitten daar ook nog wel hiaten?
Oei, ja, dat is heel divers, denk ik, Tom. Bij sommige kantoren zie ik aardige stappen gemaakt hebben in de afgelopen jaren. Bij andere kantoren zie ik, ik noem maar even wat een voorbeeld, digitaal declareren. Er zijn een aantal kantoren die daar al volledig 100% gebruik van maken. Mm-hmm. Maar er zijn ook nog steeds kantoren die daadwerkelijk echt gewoon fysiek declareren. En dan komt de declaratie nog echt fysiek uit de printer. Dan pakken we de betreffende declaratie nog op. Die doen we een netjes opvouwen. Doen we in een envelopje. Postzegeltje erop. Sturen we hem netjes. Terwijl eigenlijk ja, de stappen naar het hele digitaliseringsproces om dat digitaal te doen eigenlijk redelijk klein zijn. Maar wel heel erg veel kostenbesparend en versneld zou kunnen werken. Voeg daar vervolgens nog aan toe dat je met een ideal link kunt zorgen dat je in die e-mail ook meteen jouw, en zeker zie ik dat bij particulieren, de zakelijke markt is wat in opkomst, maar zeker de particuliere markt eigenlijk al heel snel die betreffende declaratie betaalt, omdat die betaallink erbij zit. Ja. Dus op dat vlak maken we aardige stappen.
Daar wil ik wel even op aansluiten. Ik heb diverse kantoren gezien die op het moment dat ze die ID-links voor particulieren zijn gaan gebruiken, hun debiteurenstand met minimaal 30% hebben zien teruglopen. Het is zoveel makkelijker om te betalen. Zakelijk ligt dat misschien nog een beetje anders, maar goed, die kun je ook weer helpen. Ik weet van Rosemarie dat zij, als zij een factuur sturen naar een klant, dat daar een UBL-bestandje meteen bij zit, zodat het makkelijk verwerkt kan worden. Ook op die manier kun je je klanten weer heel makkelijk, je zakelijke klanten dan vooral, weer makkelijk helpen. Die dingetjes helpen allemaal.
Ja, en even om het jargon ook maar gelijk even plat te staan, JP. Ik denk dat, de vijf gezichten in deze call, dat die weten wat een UBL-bestand is, waar dat voor staat en wat dat ongeveer doet, wat het voordeel daarvan is. Maar kun je dat even kort toelichten?
Een UBL is een digitaal bestandje, een XML-bestand eigenlijk, waarin precies alle de specificatie van de factuur die je hebt gestuurd, hè, de omzet en btw en zo, en de leverancier, volgens een afgesproken formaat wordt meegeleverd, zodat het automatisch in de boekhouding kan worden ingelezen. Dat de invoer is daarmee niet meer nodig.
Oké, dus het is een bestandje dat upload je naar het boekhoudsysteem en dat verwerkt eigenlijk vervolgens automatisch de betaling conform de instructies die in die UBL-file staan. Ja,
dat hangt een beetje van je boekhoudpakket af, maar je zet hem in ieder geval netjes in je crediteuradministratie.
Precies. Dus hij wordt in ieder geval volledig correct verwerkt. Je hoeft geen handmatige invoerkoppelingen meer te maken en dat soort zaken. Ik zag jou net groot glimlachen toen Eugène het had over de papieren factuur. Moet ik daaruit afleiden dat deze in het notariaat ook nog steeds in leven wordt gehouden?
Ja, die is nog heel standaard in het notariaat. Wat wel zo is dat steeds meer gewerkt wordt op de kantoren met pinautomaten. Dus men is geweest voor de samenlevingsovereenkomst of huwelijksvoorwaarden of testamenten. En daar kan meteen gepind worden. Als dat niet het geval is, dan zie je dat ze nog vaak gewoon met de post gaan. Voor de notes van afrekening, kijk, dat is natuurlijk een beetje het verschil tussen notariaat en advocatuur. Dat een groot deel heeft te maken met het onroerend goed. Daar zit de notes van afrekening en dat geld moet allemaal op de rekening staan voordat er gepasseerd kan worden. Dus daar heb je geen debiteurenrisico. Dus dat scheelt. Maar je ziet met name de introductie van de pinautomaat komen. Het sturen van facturen met een link erbij is nog niet heel erg gebruikelijk. Tenminste een ideal link. Maar ook dat zal op niet al te lange termijn gaan gebeuren. Maar de debiteurenposities zijn bij de meeste kantoren veel lager dan bij advocaten.
Ja, Dirk, want we zien hier eigenlijk al een verschil ontstaan tussen de praktijk van de notaris en de praktijk van de advocaat. Kom jij even flauw gezegd veel pinautomaten tegen bij recepties van advocatenkantoren?
Nee, absoluut niet natuurlijk. Veel van onze advocatenkantoren zit toch in de zakelijke dienstverlening. En wat ik net al aangaf, dan kan zo'n stukje extra software voor debiteurenbeheer ontzettend helpen. Dat nemen wij ook zelfs voor diverse kantoren uit handen. Dat we gewoon zeggen, joh, jij hoeft helemaal niks, geen zorgen te maken om je debiteuren. Wij doen dat stukje voor jou, zodat jij je echt bezig kunt houden met je cliënten. En niet die discussie hoeft aan te gaan met je cliënten. Ja. Om je geld binnen te krijgen. En dat is een hele leuke, mooie aanvulling. Waardoor klanten ook echt sneller gaan betalen, is onze ervaring.
Ja, precies. Dus jullie doen dan eigenlijk het najagen van de debiteur, flauw gezegd, hè? Het zorgen dat de factuur uiteindelijk dus ook werkelijk geïnd kan worden. De kantoren die daarmee aan de slag gaan met jullie, hebben jullie ergens een getal waarvan je zegt van, nou ja, dat gaat je zoveel besparen of rekenen? Hè? We hoorden net al van JP, als we een ideal link toevoegen, dan zien we opeens die debiteurenstap met 30% kelderen. Omdat die rekeningen gewoon sneller betaald worden. Maar heb je daar ook wat zullen het even mensen wat gevoel krijgen bij wat voor voordelen dat oplevert?
Dat kan ik zeker, want er zijn diverse kantoren inmiddels mee van start gegaan sinds vorig jaar. En dus dan heb je ook wat track record om te kijken van wat gebeurt er eigenlijk. En je ziet echt vooral in het gemiddeld aantal dagen waarop facturen openstaan, dat zie je gewoon fors teruglopen van vaak 40, 50 dagen naar tot onder de 30 dagen. En dat heeft direct impact op je liquiditeit natuurlijk. Dus daar zie je het vooral terug op je banksaldo. Dat vliegt omhoog. En dat is gewoon, dat geeft echt toegevoegde waarde. En de rust in de organisatie vooral.
En dat is natuurlijk uiteindelijk ook wat elke ondernemer in die zin natuurlijk ook wil. Hè? Gewoon die zekerheid aan inkomsten. Die stabiliteit. Die is gewoon belangrijk voor de continuïteit van de organisatie. Ook om de eigen rekeningen natuurlijk te betalen. Dus we gaan hier zo meteen denk ik nog wel heel eventjes bij stilstaan. Eugène, ik wil heel veel stilstaan bij het is misschien een beetje een technisch ding, maar ik haal het net al even aan. Bij jullie zit die boekhoudsoftware zit eigenlijk geïntegreerd in CC Law. JP, bij jullie is die software losgekoppeld. Hè? Jullie maken een integratie met Avans Profit. En ik wil even beginnen bij Eugène en daarna JP uiteraard aan jouw kant ook nog even de vraag. Jullie hebben ongetwijfeld ooit historisch een keer gekozen om dat pad zo te belopen. Hè, om te kiezen voor integreren of te koppelen. Eugène, als ik bij jou mag beginnen en dan mag je gewoon even prediken voor eigen parochie, flauw gezegd. Wat zijn wat jou betreft nou de voordelen van jullie werkwijze?
Nou ja, als ik daar ook nog mag inschieten. Kijk, wij zijn natuurlijk begonnen een 35 jaar geleden met de ontwikkeling van een financiële administratie. En 35 jaar geleden stond dat natuurlijk nog helemaal in de kinderschoenen. En toen wij die financiële administratie hadden ontwikkeld, en dan had je niet veel meer dan een groot boek debiteuren en crediteuren, en dan was het er klaar. Vervolgens zijn we daar een aantal verticale markten op gaan ontwikkelen. En onder andere was dat advocatuur. Nou ja, dan ga je dus een product ontwikkelen, dossierbeheer. En binnen zo'n dossieradministratie zitten er natuurlijk heel veel componenten die raakvlakken hebben met die financiële administratie. Ik maak een declaratie in mijn dossieradministratie, die komt in mijn financiële administratie terecht. Maar ook op mijn, zeg maar, mijn dossierkaart, mijn kaartenbak, zie ik die betreffende declaratie staan. Op het moment dat dan vanuit de financiële administratie die betaling komt, wil ik ook dat volledig geïntegreerd dat ook in mijn kaartenbak terug zienbaar is. Dat is dan zeg maar de betalingen van de declaraties. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn inkomende verschotten, dat doe ik vanuit mijn financiële administratie, eventueel via scannen en herken, dan komt dat betreffende verschot natuurlijk in mijn grondboek, maar komt ook in mijn dossier terecht. Want als ik een totaal overzicht wil van mijn nog te declareren of mijn gedeclareerde verrichtingen, dan moet daar dat verschot ook netjes bij staan. Dat is een van de redenen dat wij zeggen, wij houden onze eigen financiële administratie om ervoor te zorgen dat wat financieel gebeurt in mijn grootboek ook daadwerkelijk terug te herleiden is in mijn dossieradministratie.
Ja,
en dat kan ik met externe pakketten niet realiseren.
Nou, en dan denk ik dat JP daar best een antwoord op heeft.
Dat denk ik wel.
Ja. Op enig moment, vroeger was Nexassist gekoppeld aan Actuaris, een eigen boekhoudpakket ook. En op enig moment is besloten om te gaan koppelen met een extern pakket, omdat ze bij Avans veel beter boekhoudpakketten kunnen bouwen dan wij. Die integratie waar Eugène het net over had, die is bij ons ook gewoon volledig. Alleen daar zit een koppeling tussen. Hè? De data, de financiële gegevens, verschotten en omzet en zo worden altijd live opgehaald. En zijn dus ook in Assist altijd zichtbaar.
Ja, dus dat betekent eigenlijk ongeacht of dat je nou kiest voor een geïntegreerd of een gekoppeld pakket, in ieder geval in een omgeving zoals Next Legal, dat aanpakt, je houdt dezelfde data, stuurinformatie en inzichten. Want dat is namelijk een onderdeel waar ik eigenlijk nu even de volgende stap van dit webinar mee toe wil nemen. En Rosemary, wil ik graag even bij jou mee beginnen. Hè? Op het moment dat je nou vanuit je boekhoudpakket als notaris in dit geval dan allerlei data op je afkrijgt. Je ziet allemaal getallen en je krijgt daar je krijgt eindelijk dat inzicht wat je misschien altijd wel had gewild. Zijn notariskantoren wat jou betreft tot dit moment afdoende in staat om die data dan volgens ook te duiden, maar bovenal mogelijk zelfs met jullie hulp dan ook werkelijk om te zetten in concrete veranderingen voor het kantoor? Wordt er voldoende gestuurd op data?
Dat is heel wisselend per kantoor. Kijk, je ziet natuurlijk dat de notariële markt wat dat betreft veranderd is. De notarissen zijn de afgelopen jaren is er behoorlijk verjongd op een heleboel kantoren. En je ziet dat gewoon de automatisering steeds meer zijn intrede doet en steeds belangrijker wordt. Kijk, notarissen zijn van huis uit mensen die bezig zijn met juridische aangelegenheden. En dat financiële aspect is iets wat erbij komt. Dus op zich zijn ze heel blij met de informatie die ze krijgen. Maar vaak wordt er vooral gekeken naar van hoe is onze bewaringspositie. Dus wat hebben wij over op de derde gelder, zodat wij onze eigen rekeningen kunnen betalen. En wat is het resultaat onderaan de streep? En we hebben tussen aanhalingstekens één voordeel. Wij moeten ieder kwartaal rapporteren aan het Bureau Financieel Toezicht. Waarmee dus in ieder geval per kwartaal bij notarissen cijfers beschikbaar zijn. Nou, we hebben natuurlijk een grote groep cliënten, dus we kunnen daar ook een mooie benchmark in maken. Waardoor je met de notaris kunt spreken over de plekken. Waar je zegt van kijk, hier wijk jij af ten opzichte van collega-kantoren. En dat kan positief, dat kan negatief zijn. En daarmee kun je gaan kijken naar stuurinformatie. Maar het wordt natuurlijk langzaam maar zeker weer steeds belangrijk. Vooral in de crisistijd zag je dat die informatie gewoon heel belangrijk werd. Want ja, waar kun je wat doen en hoe kun je je kantoor de goede kant op krijgen? Dus het verandert nu op dit moment wel duidelijk. Men gaat er steeds meer naar kijken. En momenteel is het natuurlijk heel druk op de kantoren met alle juridische werkzaamheden, waardoor dit weer een beetje naar de achtergrond schuift. Want ja, je kunt je tijd maar in kunnen steken.
Ja, en dat is dan eigenlijk misschien ook wel gelijk een pijnlijke waarheid, dat eigenlijk dit soort aspecten inderdaad snel naar de achtergrond verdwijnt op het moment dat de cliënt weer gewoon aan de balie staat en er moet weer een akte gepasseerd worden, er moet een huis verkocht worden, even flauw gezegd, dan gaat dat natuurlijk altijd voor boven dat rapport. Dirk, hoe kijk jij wat betreft dit thema naar de advocatuur? Wordt daar al voldoende gewerkt met inzichten en proactief sturen eigenlijk?
Nou, er zijn veel kantoren waar echt nog een slag te maken valt. Wij zien natuurlijk heel veel softwarepakketten bij advocatenkantoren draaien. Dus waar we vaak vooral eerst op inzoomen is het stukje inrichting. Hoe zijn de processen ingericht? Kan het nog slimmer, zodat je er meer informatie uit kunt halen? Denk dan bijvoorbeeld aan het stukje de kosten van de medewerkers. Vaak is een stukje omzet wel inzichtelijk gebracht in rapportages en het aantal uren wat declarabel is, maar juist dat stukje kosten per medewerker, dat weer niet. Dus dat proberen we eerst goed te zetten en vervolgens zoomen wij echt in op maandrapportages, dat we met de advocaten zelf om tafel gaan en kijken van joh, hoe sta je er nu voor? En dat juist zodat de cijfers actueel zijn, kun je binnen 2-3 weken na afloop van de maand al die cijfers tot de vorige maand met elkaar doornemen.
Ja.
En dat zorgt er ook voor dat je juist meer naar de toekomst kijkt in plaats van het verleden. Dus dat is een rekening waar veel accountants natuurlijk vooral druk mee zijn. Ja, dat proberen wij zoveel mogelijk los te laten en meer op de actualiteit in te zoomen.
Ja, want ik hoor je als voorbeeld aanhalen. Ze hebben vaak wel een beeld van de omzet, maar niet echt over de kosten. Kun je wat meer van dat soort praktische voorbeelden geven van wat voor soort rapportages in die kantoren dan gebruikt kunnen worden om dus inderdaad te kunnen gaan sturen richting de toekomst in plaats van alleen maar achteruit te kijken?
Ja, nou wij koppelen daar vaak een stukje dashboarding aan. Dus dat, zoals ik net zei, we hebben natuurlijk veel leveranciers waar we mee in gesprek zijn. Dat is ook het voordeel dat we binnen deze branche werkzaam zijn. Dat je hele korte lijntjes hebt met leveranciers. Als je denkt van hé, wij zien hier een mogelijke aanpassing naar leveranciers toe, dan gaan we daarvoor advocatenkantoren mee in gesprek met de leveranciers. Maar ook het stukje output van hoe doe jij het als advocatenkantoor ten opzichte van andere kantoren. Dus dat stukje benchmark, wat net ook genoemd werd, dat doen wij ook voor advocaten dan. En dan bijvoorbeeld het percentage ondersteuning. Je hebt zoveel procent aan kosten aan ondersteunende mensen. Ja, dat is fors hoger dan andere kantoren. En waar zit dat nou in? Soms is het een bewuste keus. En soms is het ook gewoon het niet weten. En dan breng je dat inzichtelijk. Wat tot interessante gesprekken kan leiden.
Ja, snap ik. JP, op het moment dat jij bij een notariskantoor binnenkomt en ze komen bij jou aan met een vraagstuk over die financiële administratie. En ze willen dat inzicht gaan krijgen. Ze willen met die rapportages aan de slag. Hè. Ze willen iets met, wat Dirk al zei, met dashboarding bijvoorbeeld gaan doen. Is het dan voor jou in dat soort situaties ook goed te doen om... Ik zit even te zoeken naar het juiste woord, maar data staat natuurlijk vaak in silo's. Hè? Heel vaak staat er allerlei stuurinformatie er staat iets in applicatie 1 en iemand heeft iets in Excel sheet 2 en dat moet uiteindelijk ergens allemaal een keer samenkomen. Organisaties die eigenlijk af willen van die hoop aan databronnen, wat voor tips zou jij ze willen geven om dus tot zo'n, ik noem het maar even, een 360 graden beeld eigenlijk van die financiële kant van de organisatie te komen?
Ik kan even voor onze software spreken. Hè. We hebben twee informatiebronnen eigenlijk. NextAssist voor alle notariële data, alle dossierdata. En de financiële data staat in AVOS Profit. Omdat AVOS online staat, kunnen we niet rechtstreeks die database uitvragen. Dus wat doen we? We hebben de relevante data voor rapportage, halen we gewoon steeds op uit AVOS en staat in de database van NextAssist. Dus we kunnen vanuit één database... rapporteren. Dus er is eigenlijk geen noodzaak nu om databases te koppelen. We hebben eigenlijk geen verschillende bronnen voor rapportage.
Oké, maar dat betekent dus ook dat op het moment dat het eigenlijk voor het notariaat misschien wel, en nogmaals, dan praten we even voor de organisatie die jullie software gebruiken, misschien zitten ze wel op een hele hoop stuurinformatie waarvan ze misschien nog niet eens de potentie hebben ontdekt of misschien nog niet voldoende stappen hebben gezet om dat te gaan ontginnen. Want je doet het nu eigenlijk, je schetst een beeld alsof dat inderdaad eigenlijk eenvoudig te realiseren is. Tenminste, dat is wat ik je hoor zeggen. Eugène, hoe gaat het in de advocatuur?
Oei. Nou ja, als ik het over dashboarding heb, Tom, we hebben daar samen al eens een keer een eerdere Legal IT Talks over gedaan, over dashboarding. Ja, waar je veel in de praktijk tegenaan loopt, is het afstemmen van wat bedoelt die nou eigenlijk? We hebben eens een tijdje geleden met een aantal advocatenkantoren bij elkaar gezeten en hebben we eens een definitie gemaakt van wat is nou eigenlijk omzet? En als je dat met elkaar, met 5 kantoren met elkaar bespreekt, krijg je 5 verschillende verhalen. De ene vindt omzet de gedeclareerde uren. De andere vindt omzet de geschreven declarabele uren. De andere vindt omzet onderhanden werk plus, gedeclareerde omzet plus mutatie onderhanden werk. En de andere vindt omzet de betaalde omzet. Ga daar maar eens met je dashboarding een afstemming op maken. Dus het is altijd een situatie waarin je per individueel kantoor zult moeten kijken hoe kijken zij naar cijfers en op welke wijze willen ze dat gerapporteerd hebben.
Ja, hoor ik je daarmee eigenlijk ook zeggen dat misschien de grootste uitdaging, want dat is dan ook wat eigenlijk van JP's opmerking blijft hangen bij mij, de systemen zijn misschien het probleem niet eens zo. De data is er wel, de gegevens zijn er wel, maar het is er ligt misschien veel meer een organisatorisch vraagstuk achter over... Oké, nou kan ik dat inzicht maken, maar... En nu? Wat moet ik er nu dan mee? Dan heb je eindelijk die rapporten waar je zo lang voor hebt gevochten. Heb je eindelijk dat dashboard. Maar dan kom je vast in definitiediscussies.
Vast in definitiediscussies. Maar al ben je al na verloop van tijd uit die definitiediscussies... merk ik wel in de praktijk... Ja, aan de voorkant staan we te trappelen om dat soort rapportages te kunnen overleggen in de diverse vergaderingen die we op kantoor hebben. Al snel blijkt toch wel dat we dat allemaal een klein beetje voor lief aannemen. En dat er verder weinig sturing gedaan wordt op basis van die rapportages.
Ja, dat kan ik bevestigen. Hè? Van we zien dit in het rapport staan, maar het voelt toch anders. Hè? Ja, En dat is volkomen terecht. Hè. Ondernemers moeten vooral ook hun gevoel gebruiken bij het sturen van een onderneming. En die laten ondersteunen door cijfers. Maar ja, het wordt al gauw een filosofisch verhaal.
Ja.
Kleine kanttekening is dat in het notariaat. Voor bepaalde dingen zoals de bewaringspositie en ook de manier waarop je resultaten moet publiceren. Het BFT allerlei voorschriften heeft. Dus ja, die definitiediscussie is dan wat minder. Tenminste op dat vlak. Maar inderdaad, wat is nou omzet? En hoeveel mag ik daarvoor aan mezelf toerekenen? En hoe vertaalt zich dat naar mijn winstaandeel? Dat zijn flinke gesprekken.
Ja, ik hoorde vanmorgen op BNR iemand zeggen, de cijfers liegen niet, maar het ligt eraan vanuit welke hoek je er naar kijkt, welk verhaal ze vertellen. En dat is eigenlijk wat ik hier ook weer een stukje terug hoor. Dirk, het notariaat heeft dus vanuit het BFT wel een aantal definities opgelegd gekregen over hoe ze bepaalde dingen moeten rapporteren en inzichtelijk moeten maken. De NOVA is daar volgens mij iets minder strikt in, als ik mij niet vergis. Hè? Niet dat BFT even als KNB gezien moet worden, maar vanuit de Orde van Advocaten of een andere instantie zijn er voor de advocatuur niet echt dat soort regels, hè?
Niet heel strak, maar wat ik net al aangaf, wij nemen natuurlijk de advocaten mee in die rapportages, want het staat of valt met een stukje uitleg en interpretatie van die cijfers. En dat doen wij aan de voorkant. Dus goed inventariseren welke behoeften hebben jullie als advocaat. En bij sommige kantoren beperkt zich dat, nou, dat ze echt willen kijken, wat is mijn winst, aantal winstpunten per maand? Hoe ontwikkelt zich dat? Geef me daar inzicht in en de rest zal allemaal wel. Het zouden ook weer kantoren zijn die er juist dieper op in willen zoomen. En dan nemen ze aan de voorkant heel erg mee in hoe die rapportage dan uitziet. Maar ook tussentijds het samen doornemen van die maandrapportages. En het kan soms een kwartiertje, een half uurtje samen inloggen en meekijken met elkaar online. En op die manier de cijfers bespreken. Maar ja, dat vertaalt zich ook weer in een stukje urenrapportages. Dat je die vergelijking kunt maken van het gedeclareerde aantal uren en wat er nog onderhanden is volgens de uren-tijdschrijfmodule. In hoeverre matcht dat met de financiële rapportage in de boekhouding? En daar mag eigenlijk geen verschil in zitten. Dus dat betekent ook dat je maandelijk stukje mutatie onder andere werk goed moet verwerken in de boekhouding om te zorgen dat die cijfers op elkaar aansluiten. En daar ben ik het met Eugène eens. Soms schort het daar gewoon aan bij kantoren, waardoor je gewoon verschil van inzicht gaat krijgen. En dat proberen we echt te voorkomen aan de voorkant.
Ja,
en even...
Ga je gang.
Nou, de kwaliteit van de invoer is natuurlijk ook vreselijk belangrijk. Als mensen maar, om het even populair uit te drukken, garbage in, garbage out. Als je uit de losse pols je uren verantwoordt, of heel veel op indirecte code schrijft omdat je het niet meer weet, dan gaat aan de achterkant je rapportage volledig de mist in. Of heb je geen goede stuurinformatie. En wanneer die betrouwbaarheid ontbreekt, dan krijg je dus wat ik net zei, van ja, dat staat hier nou wel, maar het voelt toch anders.
Ja, dus een goede scherpe input aan de voorkant. Hè? En dat gaat dan waarschijnlijk inderdaad vaak via de urenschrijfmodule. Daar zal toch de grootste bron, in ieder geval bij de advocatuur, weet ik wel. Daar zit die zeker als grootste invoerbron. Notariaat is iets minder volgens mij van het urenschrijven. Maar dat is even mijn...
Het probleem in het notariaat, althans het probleem, er wordt in het notariaat veel op offertebasis gewerkt. Met name in de onroerend goedpraktijk. En dan ziet men niet zozeer dat het interessant is om de uren te schrijven. Terwijl wij zeggen van schrijf nou ook gewoon je uren op dat moment. Want dan kun je zien in hoeverre jouw offerte gewoon terecht is. En kostdekkend is. Want het kan best zijn dat iemand gewoon veel te veel uren bezig is met een bepaald dossier. Dat je achteraf moet zeggen van ja, dit is gewoon geen reëel verhaal meer. Maar als je uren niet schrijft, maar je zegt van ja, het is toch allemaal vaste prijs. Dan heb je daar die stuurinformatie niet bij de hand.
Juist, dus dan is eigenlijk de tip, ga niet uren schrijven om je facturatie op orde te brengen, maar ga uren schrijven om meer stuurinformatie te krijgen, zodat je meer grip krijgt op of je wel kostendekkend aan het werk bent bijvoorbeeld.
Ja, ook. Beide is belangrijk.
Ja, oké. Dat zijn denk ik al een paar hele leuke praktische tips inderdaad ook voor de kijkers. In ieder geval die hopelijk wat mensen aan het denken gaan zetten. Ik roep nog wel even een keertje dat we uiteraard de chat even in de gaten houden voor de vragen. Daar zie ik nog niks binnenkomen, maar ik zou ook nog eventjes het mailadres onder in beeld zetten waar eventuele ingezonden vragen naartoe mogen. Dan behandelen wij die nog even aan het einde van het webinar. Even een vraag, even heel erg in het bijzonder voor Rosemarie en voor Dirk. In de voorbespreking en hoe wij met elkaar in contact zijn gekomen, hebben wij het wel eens gehad over de rol van de accountant op het gebied van digitalisering. En in onze eerste oefening heb ik daar toen al wel wat scherp op ingezet in mijn vraagstelling, maar ik blijf er toch bij. Net als dat mensen een stereotype beeld hebben over IT'ers, ook over advocaten, notarissen, zullen die er ook zijn over accountants. Maar jullie hebben mij in ieder geval destijds wel weten te vertellen en te overtuigen dat de moderne accountant, dat die wel wat meer doet dan natuurlijk alleen maar rekeningen controleren. Jullie zijn echt een adviserende, drijvende kracht geworden achter de digitaliseringsslag binnen kantoren. Dirk, als ik bij jou mag beginnen daarover, help mij even op weg. Wat gaat mijn accountant mij vertellen over digitalisering, wat mijn ICT-partner me niet kan vertellen?
Ja, wij leggen vaak de koppeling dus naar het stukje financiële rapportages. Dat je goed ziet van welke output wil ik straks gaan krijgen op managementniveau. Maar ook een stukje ontlasting van medewerkers op het moment dat je merkt van hey, je ziet dat mensen tegen grenzen aanlopen. Dat je met elkaar in gesprek gaat, hey, met de huidige software die jullie gebruiken, volgens mij zie ik daar nog kansen, mogelijkheden om dat slimmer, efficiënter in te richten. Daar voeren wij de gesprekken over. En dat kan er soms zelfs toe leiden dat je met elkaar tot de conclusie komt, we moeten een traject in met een stukje softwareadvies, waardoor we juist ons netwerk kunnen benutten van die softwarepartijen met wie wij in contact zijn. Om al luisterend aan te geven, hey, volgens mij moet jij eens met die partij gaan praten. Dus dat kan voor een advocatenkantoor heel veel aan de voorkant uitzoekwerk schelen. Dat ze zelf met 8, 9 partijen om tafel moeten om eens te kijken, hey, help mij alsjeblieft. En dat denk ik dat een hele mooie aanvulling is die wij als adviseur kunnen bespreken met klanten.
Ja,
dus
ja.
En aan de voorkant kun je daar een stukje inventarisatie voor de klant mee doen. Dat ze met de juiste partijen in gesprek gaan. En ook ja. namens kantoren, dus dat stukje vuist maken naar adviseurs of naar leveranciers van hey, let op, hier liggen kansen voor jullie. We gaan gezamenlijk kijken hoe we dat stukje kunnen optimaliseren. Dus je neemt elkaar hierin mee.
Ja, want gaat het dan ook zover dat jullie eigenlijk namens het kantoor suggesties kunnen doen bij de softwareleverancier die daardoor weer zijn product kan verbeteren?
Ja, sterker nog, wij kunnen dat bij meerdere kantoren dan natuurlijk zien wat daar gebeurt. Dus vanuit die kennis en ervaring met tips ook weer naar leveranciers toe gaan. Ja. Dan snijdt het mes eigenlijk aan twee kanten.
Ja, Rosemarie, hoe gaat dat in het notariaat? Worden jullie daar als accountants ook echt al als die financiële digitaliseringspartner gezien?
Gedeeltelijk. Kijk, wat ik straks ook zei, het notariaat is gewoon een traditionele beroepsgroep. En ze zijn gewend om het te gebruiken zoals ze het altijd deden. Nou, dat zei Jean-Paul ook al. Het is lastig soms om ze ervan te overtuigen dat op een bepaalde manier gaan werken tijd op kan leveren. En daarmee ook gewoon ruimte voor met name de boekhouding. Ze zijn heel erg gericht op hun traditionele werk en op die notariële akten. Dus het is voor ons wat dat betreft vaak veel lastiger. Wat wij merken is dat vooral het van belang is dat de koppeling tussen de financiële administratie en de notariële administratie gewoon heel belangrijk is. En dat wordt in ons geval voor een heel groot deel al door de softwareleveranciers gedaan. Er worden in het notariaat eigenlijk 3, 4 partijen gebruikt en voor de rest kom je bijna niemand tegen. De meeste werken al. Althans, er zijn er heel veel die met een AFAS Profit werken. En dat is of dan gekoppeld met een Devoon of met een Van Brug. Dus van daaruit is al heel veel opgezet. Dus het is bij ons is het met name zeg maar, de slag naar wat kun je vanuit het pakket wat je nu hebt doen om met vooral jouw financiële administratie daarmee te ontlasten.
Ja, JP, wij weten inmiddels binnen deze groep, maar even voor de kijkers ook. Hè, jij en Rosemarie kennen elkaar natuurlijk al wat langer. Je bent in het verleden ook werkzaam geweest bij BNA, dus je hebt daarin ook die achtergrond, neem je dan ook mee in je werk naar de kantoren toe. Op het moment dat jij nou bij zo'n kantoor zit en dit is, ja, op het moment dat zo'n kantoor nou zegt, JP, ik hoor je adviezen, maar ik ga toch even bij mijn accountant vragen hoor, wat hij of zij ervan van vindt of zoiets van die digitalisering. Zeg jij dan, fantastisch idee, of zeg je nou, hou je even bij hoe wij het zeg maar, want wij doen natuurlijk ook al heel veel voor heel veel kantoren, hou je even bij onze best practices. Dus in hoeverre wordt er dan vanuit de softwarepraktijk, wordt daar echt die samenwerking met die accountant ook echt opgezocht?
Nou, met de brancheaccountants heb ik in ieder geval voor het notariaat met allemaal gewoon goed contact. En ik hou ook, als er een ontwikkeling wordt gevraagd door een klant, bijna altijd wel even ruggespraak met een van hen of meerdere. Ja, ze vragen dit nu, is dat nou wel verstandig? En beter nog, mag het wel? Sommige dingen mogen gewoon niet omdat notariële gegevens, zeker als het in het familierecht ligt, heel erg beschermd zijn. Daar moet je gewoon voorzichtig mee zijn. Die kun je niet zomaar aan derde partijen beschikbaar stellen. Andersom, als een klant zegt van ja, ik wil er even met mijn accountant over praten. Als dat een niet-branche-accountant is of niet, prima. Ik vind input van alle kanten belangrijk. De dingen die wij gedaan hebben, hebben we niet zomaar gedaan. Dus je zult wel van goede huizen moeten komen om het te overtuigen om het anders te gaan doen. Maar input is altijd welkom.
Ja. Eugène, eigenlijk voor jou ook hetzelfde, hè? Want jullie gaan natuurlijk in die zin ook al flauw gezegd een tijdje mee. Jullie product bestaat hoe lang inmiddels?
Ja, van origine, Tom, al een jaartje of 30.
Ja, dus dan even de flauwe vraag. Op het moment dat Dirk dan zometeen bij jou binnenkomt en die zegt, joh Eugène, ik weet dat je het al 30 jaar zo doet, maar zou je niet eens even... Hè? Wat gebeurt er dan bij jullie, bij Clip? Wat ga je dan doen?
Ja, kijk, we zijn natuurlijk wel geëvolueerd in de afgelopen 30 jaar. Wat dat betreft doen onze techneuten hard hun best om de ontwikkelingen allemaal bij te houden. En daar zijn we ook best goed in. Wij voeren graag ruggespraak met de accountants. Maar dan doe ik wel een beetje op JP terugkomen. Van, dan moeten er ook wel accountants zijn die weten hoe dat de administratieve problematiek in dat factuur werkt. Als wij een accountant aan de telefoon krijgen en die zegt, maar de verschotten moeten niet op de balans, maar moeten naar de verlies en winst. Dan hebben wij zo het gevoel, oei, hier gaan we weer een discussie aan die we eigenlijk niet meer willen voeren, want die voeren we eigenlijk al te lang. Of de hele discussie over de BTW betreffende de eigen bijdrage is op welk moment dat die moet worden afgedragen. Dus ja, graag overleg met de accountant, omdat die heel veel pakketten kent, maar dan wel vanuit hun voldoende goede expertise, dat ze weten waar ze over praten.
Ja, nou goed, we hebben net al vanuit de accounts die zelf natuurlijk ook gehoord dat zij die samenwerking ook graag opzoeken en dus ook graag samenwerken. Ik heb eigenlijk nog twee hoofdvragen die ik nog eventjes hier heb staan. We hebben nog een kleine 10, 15 minuutjes hebben we nog staan in dit webinar. Ik zit even zo te kijken naar, we hebben net een aantal zaken gehoord, hè, van een aantal praktische toepassingen, zoals bijvoorbeeld die Ideal Link die een kantoor kan gaan opnemen bij zijn nota's, waardoor ze sneller betaald worden. Zonder even deze vraag meer specifiek aan één iemand te richten, als ik nu bij jullie de vraag neerleg, digitaliseringsstappen die een advocaat of een notaris kan maken, een beetje in de lijn met praktische toepassingen, zoals bijvoorbeeld die Ideal Link, waar zouden jullie dan nu zeggen, advocaat, notaris, begin nou eens hier. Dan kun je de grootste klap slaan.
Dat hangt zoveel af van hoe het bij het kantoor op dit moment al gaat. Kijk, als ik kan zeggen, ja, de grootste voor advocaat, ga digitaal declareren. Maak gebruik van de declaratierun mogelijkheid, zodat je de voorstellen geautomatiseerd kunt maken. Als een kantoor dat al doet, dan is het misschien beter om naar de crediteurenadministratie te gaan kijken of het debiteurenbeheer. Dus het is moeilijk om daar zo antwoord op te geven van begin daar eens mee. Als ik dan echt één ding zou moeten zeggen, dan zou het zijn debiteurenbeheer. Want van een openstaande debiteurenpost kun je geen brood kopen. Om het even wat plat uit te... Zorg dat dat loopt. Cash is king. Zorg dat er betaald wordt. Dat is het allerbelangrijkste waar je mee kunt beginnen.
Ja.
Mag ik even een vraag stellen, Tom? En die wil ik even aan Dirk stellen. Dirk, jij ziet heel veel in de praktijk. Hoeveel ordners kom jij nog tegen waar declaraties op declaratienummers staan?
Waar declaraties op declaratienummers staan, hoe bedoel je dat?
Nou ja, ik kom wel eens ooit op kantoor en daar hebben we allemaal ordners staan. Declaratie 2021-0001 tot en met 2021-900. En dan weer een volgende map. Oftewel, daar wordt nog fysiek, zeg maar, die declaratie in kopievorm in een ordner opgeslagen. Hoe vaak kom jij dat nog tegen?
Ja, vrijwel niet. Kijk, want dat is echt iets wat, dat zijn eigenlijk een van de eerste dingen die we bij kantoren beetpakken. Dus eigenlijk al de advocatenkantoren die bij ons zijn aangesloten, die werken eigenlijk helemaal niet meer zo. Sterker nog, we gaan juist een stap verder door ook kantoren te helpen met van hoe ga je betalen. Als je bijvoorbeeld een koppeling hebt met de Rabobank, dat je soms bij binnenkomst ziet dat die factuur die wordt een keer beter gepakt bij het inboeken. Vervolgens wordt die nog een keer beter gepakt bij het declaratieproces om een verschot op te boeken. En nog een derde keer bij het betalen. Dan denk je, ja, dan heb je drie keer dezelfde factuur bezig. Beet. Dus automatiseer het nou zodanig dat je die factuur aan de voorkant autoriseert en verwerkt kan worden. En aan de achterkant via een betaalrum mee kan in een hele rits betalingen, één keer in de 14 dagen. Dan versimpel je enorm het proces en je maakt voor jezelf veel overzichtelijker. En dat kunnen kantoren zelf, maar we zien ook steeds meer kantoren die zeggen, nou, jullie zijn er goed in. Doe het alsjeblieft tegen vaste prijs, één keer in de 14 dagen voor mij bijwerken en de betalingen klaarzetten. Ja, dat is allemaal bespreekbaar. En dat kan zelfs zover gaan dat we het hele declaratieproces overnemen. Dus er zijn gewoon heel veel soorten diensten die wij inmiddels voor advocaten kunnen aanbieden. Naast het stukje debiteurenbeheer, wat ik aan het begin al noemde.
Nou, Eugène, ik begrijp dat jij het nog wel veel tegenkomt, die ordners met
honderden
declaraties.
Ik kom ze nog wel zo tegen, zo links en rechts. Ik denk in de verhouding 60-40.
Ja. Nou, dat is inderdaad nog best wel veel. Rosemarie, wij hebben in de voorbereiding hebben het ook even gehad. En je noemde het volgens mij net helemaal in het begin ook al. Scan en herken. De inkoopfacturen. Ik hoorde net al Dirk het eigenlijk misschien ook al een beetje aanhalen. Dat zo'n factuur misschien wel 3-4 keer van bureau wisselt. En dan moet er een stempeltje en een krabbeltje. En dat moet allemaal geautoriseerd worden. Dit is volgens mij een thema waar jullie vanuit notariaat ook heel veel mee kunnen, toch?
Ja, we proberen ook steeds meer kantoren zover te krijgen dat ze het gaan gebruiken. Ik hoorde Dirk net ook zeggen van hè, dan het één keer in de 14 dagen betalen. Daar heb ik ook nog wel discussies over met klanten. Omdat ze, ja, maar dan heb je soms wel eens een nota die je net misschien te laat betaalt. En zeg ja, maar de één dag te laat en de ander één dag te vroeg. Per saldo kun je daar gewoon heel veel tijd in besparen. Maar men is nog steeds geneigd om dat iedere dag te doen of minimaal twee keer per week. En wat Dirk ook zegt, of tenminste nee, wat Eugène ook zegt, gewoon nog het uitdraaien en die krabbel erop en niet gewoon meteen in die scanner en daar goed laten keuren waarna hij die boekhouding in schiet. Ja. En het zoveel nog administratief met één handeling te doen. Daar is nog wel een slag te maken in het notariaat. De grotere kantoren doen dat al wat meer. Maar met name op de kleinere kantoren is het toch nog wel makkelijk. Daar zie je ook nog dat dagafschriften uitgedraaid worden en allemaal in een map, want dan kun je het terugvinden. Of dat automatisch ingelezen dagafschriften, dat de teksten die dan binnenkomen, dat die aangepast worden. Want ja, dan heb je net even wat meer inzicht. Dat kost gewoon een heleboel tijd die je eigenlijk niet meer nodig zou moeten hebben hiervoor.
Ja.
Dus maak het niet uit van datgene wat er staat. Wat zeg je, JP?
Het handmatig invoeren van betalingen, dat voelt toch beter dan als je het in de bank doet, dan wanneer je een betaalbadge vanuit de boekhouding of een dossier betaalbadge vanuit Next Assist maakt. Het gevoel van controle is dan beter, terwijl wij op de achtergrond bij het invoeren van zo'n bank, van zo'n IBAN-nummer, allerlei checks al uitvoeren in de software. En de foutkans, de bedragen komen rechtstreeks uit de nota, je verkleint de foutkans enorm. De omkering is zo gedaan, hè? 90 naar 69. Daar is het betalingsverkeer, daar is ook winst. Zeker nog winst.
Eigenlijk, JP, hoor ik hier wel een heel belangrijk issue aansnijden. En dat is misschien dat er ook nog wel een soort van gebrek aan vertrouwen is in de digitalisering. Ik weet niet of dat het alleen in het notariaat zo leeft, of dat het ook in de advocatuur zo speelt, of het misschien iets is wat gewoon de administrateur eigen is. Maar door digitalisering gaat natuurlijk het dagelijks leven van die administrateur gaat natuurlijk wel wezenlijk veranderen. Dus die moet daar A voor openstaan, B, hij moet er zelf mee overweg kunnen gaan. JP, als je dit soort transformatietrajecten ingaat, hè, met kantoren, wat zijn dan, even puur gekeken naar die financiële afdeling, wat voor sfeer hangt daar dan? Hoe ga je zo'n traject in? Hoe neem je die mensen mee?
Dat hangt er een beetje vanaf waar het initiatief vandaan komt. Als de notaris, hè, de bedrijfseigenaar zegt van mijn financiële administratie moet anders, Jean-Paul komt langs en help mijn boekhouder. Ja, dat hangt er een beetje vanaf in hoeverre die meneer of mevrouw daar ook in gekend is. Maar dat moet, ja, soms best liefst met zachte hand, zeg maar. Maar soms moet je daar toch wel een beetje stevig in zijn om ze te overtuigen of zelf te laten ervaren dat hun leven er prettiger op wordt.
En, ja,
Dirk, wil je daarop aanvullen?
Ja, dat wil ik ook op aanhaken, want dat zien wij dus ook wel. Wat wij vaak zien is dat een boekhoudafdeling vaak op zich wel wil, maar niet goed weet hoe pak je het dan aan. En dan is het heel belangrijk, neem ze mee in dat proces van hoe gaat het. Wij weten precies hoe dat traject eruit ziet, omdat we dat ook heel veel keer doorlopen hebben. Dus wij weten waar je op uit gaat komen. Maar dat is voor zo'n afdeling vaak wat onbekend terrein. Dus je neemt ze heel duidelijk mee in het proces van hoe gaan we het aanpakken met elkaar. Hoe gaat het er straks uitzien? En dat kan soms helpen door een demo-omgeving beschikbaar te stellen. Van, joh, ga hier eens in oefenen. Dat je ze het echt laat zien van, zo werkt het. En op die manier kun je heel veel drempels in zo'n proces al wegnemen.
Maar dat, ervaar je dan in dat soort trajecten ook echt weerstand op zo'n afdeling soms?
Dat hangt wel echt weerstand, dat valt wel mee. Maar meer het stukje onbekend zijn met... Van je weet gewoon niet wat je te wachten staat van, levert dit tijdelijk dan heel veel extra werk op zo'n implementatietraject? Ja, soms wel, want je moet even door zo'n fase heen. Maar daar neem je ze juist in mee, daar begeleid je ze in. En dat kan soms zelfs toe leiden dat je tijdelijk even wat extra ondersteuning biedt. Met tijdelijke ondersteuning van medewerkers die van Visser die daar ook bekend met de software hebben. Die dan even kunnen bijspringen in zo'n periode dat het lopende werk door kan gaan. En zo'n implementatie efficiënt verloopt.
Waar ik eigenlijk met name even bij, wat me nu even bij mij door het hoofd schiet, is dat de belofte van digitalisering zit natuurlijk ook heel erg op de efficiëntieslag. En nou spreek ik gelukkig zelf regelmatig in ieder geval hier onze eigen boekhouder. En de laatste keer dat hij tegen mij zei, Tom, doe er maar wat werk bij, ik heb tijd over, ik verveel me te pletter. Ik zou niet weten hoe ik mijn 40 uur moet vullen. Dat gesprek heb ik nog nooit met hem gehad. En ik kan me goed voorstellen dat in advocatenkantoren, notariskantoren een beetje hetzelfde gaat. Maar als we toch even gaan proberen om de vinger een beetje op de zere plek te leggen. Kan het zijn dat dat die argwaan tegen digitalisering, die drang naar grip en controle, dat het ook een beetje komt vanuit de gedachte dat er niet altijd een duidelijk beeld is naar hoe de toekomst er dan uit komt te zien qua werkzaamheden? Is er iemand die dat in de praktijk tegenkomt? Ik zie Rosemarie, ik zie jou knikken.
Nou ja, kijk, je ziet gewoon er zijn natuurlijk gewoon genoeg administrateurs die denken van ja, weet je, alles wat gedigitaliseerd wordt, gaat op een gegeven moment ten koste van mijn werk. En hoe ziet mijn positie er dan uit? Maar wat wij ook altijd tegen ze zeggen, van joh, er is zoveel werk. En er is ook veel leuker werk dan alleen maar het inkloppen van die cijfers. En wat Dirk net ook zei, ik merk bij ons ook dat regelmatig boekhouders van kantoren waar ze bezig zijn met zo'n transitie, dat die bellen ook naar onze medewerkers van goh, hoe kan ik dit of hoe kan ik dat doen? Want dat is vaak het probleem. Hè? Dan word je als administrateur geconfronteerd met iets nieuws en jij zit daar in je eentje en dan... En dan loop je vast. Nou, dan is het heel fijn als je iemand kunt bellen die het pakket kent en die je dan op dat moment kan helpen en ook telefonisch er even doorheen kan praten of een keertje bij je, een kwartiertje bij je langskomt of een uurtje om even met je mee te kijken. En ik denk dat vaak de dingen zijn waar mensen tegenaan hikken bij het veranderen. De angst van, oh jee, wat moet ik anders gaan doen? Doe ik het nog wel goed? Want ja, administrateurs zijn natuurlijk gewoon mensen die gewend zijn om de dingen te controleren die ze doen. Het moet allemaal goed zijn. En bang voor, als die computer het overneemt, doet hij het nog wel goed.
En dat zie je. En daar hangt natuurlijk nogal wat vanaf, hè?
Ja, ja. En ik denk dat je die angst weg moet nemen en ze gewoon duidelijk moet maken. Kijk, de wereld gaat veranderen. De hele automatisering is er. Hoe vroeger hadden we het handmatig doorschrijfsysteem. Nou, iedereen zat concurrent netjes schrijven. En als je netjes schreef, dan werd je dus boekhouder. Ja, dat is allemaal al lang voorbij. En ik denk dat we die slag nog veel meer gaan krijgen. Dus kijk ook naar andere dingen die je kunt doen.
de afgelopen anderhalf jaar hebben daar wel aan bijgedragen dat het, hè, de noodzaak duidelijker wordt om zoveel mogelijk om de informatie zoveel mogelijk in het systeem te hebben en niet meer op allerlei verschillende plekken. Digitalisering is daar van groot belang daarbij.
Ja, ik wil even met jullie gaan kijken naar de ingezonden vragen. Die hebben zojuist komt er wat binnen. We hebben nog 5 minuutjes, dus dat is mooi. Dat zijn eigenlijk 2 vragen in 1 e-mail. Die komen van Jan van Haafden van Damcru. Dit is eigenlijk in het begin even een vraag in bijzonder aan Dirk. Jan vraagt zich af, hoe stonden de advocatenkantoren die gebruik maken van jullie dienst er in eerste instantie tegenover om hun debiteuren door een derde partij te laten contacteren? Om uiteindelijk dus het debiteurensaldo naar beneden te brengen.
Ja, dat zou ik ook wel eerlijker zijn. Soms heel erg waardend of het idee van, nou, ik moet echt zelf bellen met mijn klant, want het is mijn relatie. En hebben we altijd al gedaan door te bellen. We willen dat niet automatiseren. Dan neem je ze mee in zo'n traject. Dat legt ook uit hoe de software werkt. Dus je gaat eigenlijk naar een stukje, een soort debiteurenafdeling binnen je organisatie toe. Dus je presenteert het naar buiten als de debiteurenafdeling van jouw advocatenkantoor. En daar zit dan een medewerker van ons achter de knoppen. Dus die communiceert met de klant digitaal. Dus je bouwt digitaal eigenlijk een dossier op voor debiteuren die slecht betalen. Dus dat ligt gelijk heel goed vast. Dus dat maakt ook het incasso-traject eventueel heel makkelijk. En ook jij kunt als advocaat je relatie met je klant goed houden. En juist aangeven, joh, mijn debiteurenafdeling die pakt dit op. Of die heeft dit in beheer. Die handelt dit voor jou af. Dus ik merk juist, de kantoren die die stap gemaakt hebben, dat dat echt heel veel rust geeft voor de betreffende advocaten. En dat je met name, als je zo'n transitie ingaat bij lopende afspraken, goed moet kijken van wat is al afgesproken bij lopende debiteuren, om te voorkomen dat je daar natuurlijk vervelende discussies mee krijgt van, maar ik had toch al een regeling met jullie. Nu krijg ik weer een herinnering. Dus het is vaak in die overstapfase eventjes goed alle lopende afspraken met elkaar doornemen.
Ja, en even dat de klant van het advocatenkantoor niet weet dat jullie het debiteurenbeheer doen. Het gaat dus gewoon uit naam van de klant.
Het gaat gewoon uit naam van de klant. Ja.
Dat was precies de vraag die ik ook wilde stellen, JP. Was ik ook benieuwd naar. Belt Dirk van Visser of belt Dirk van advocatenkantoor?
Precies, gewoon namens het advocatenkantoor.
Ja, tweede vraag die Jan stelt. En dat is een beetje breed geformuleerd, maar dit is even een algemene opmerking. Hij geeft aan, ja, het is vaak zo dat data voor het maken van een dashboard wel in de pakketten zit, maar dat er niet altijd exact bekend is waar die data dan staat. Het liefste, zegt hij, zou je eigenlijk zelf die gegevens uit die database gaan halen, zonder dat je daarvoor een derde nodig hebt. Is er een manier om dat makkelijker te maken? Dat is even eigenlijk wat ik hier lees. Om beter inzichtelijk te krijgen waar die data staat, in welk systeem en op welke manier je daar weer stuurinformatie van kan maken. Heeft een van jullie daar
een plan? Ja, daar kunnen we ze technische zin wel mee helpen. Hè. Wij weten zelf natuurlijk hoe de database-structuur in elkaar zit. En daar kunnen oneindig veel onderlinge verbanden zijn. En dat is voor een cliënt, voor een gebruiker zelf, bijna niet om uit te zoeken. Waar we ze mee kunnen helpen is in algemene zin alvast views op die database voor te bereiden. Dat er al wat informatie gekoppeld is her en der. Zodat ze daar makkelijker op kunnen rapporteren. Zij kunnen dan hun rapport gaan bouwen op basis van die database view. In plaats van dat ze zelf allerlei informatie moeten gaan combineren.
Ja, ik kreeg net al een vraag ook binnen in de chat. Die gooide ik net al per ongeluk onder in beeld, maar die zal ik nog even een keertje extra neerzetten. Deze kwam binnen via YouTube. Patrick, die zegt, ja, ik denk dat heel veel financiële administrateurs wel zelf vooruit willen, maar dat de advocaten binnen de praktijk het juist tegenhouden. Eugène, Dirk, dit moeten jullie herkennen, denk ik.
Herken Patrick natuurlijk wel. Is dat zo dat de advocatuur, de advocaten de ontwikkeling op dat vlak tegenhouden? Ik denk als daar een investeringsgerelateerd iets aan zit, ja, dan houden ze dat in eerste instantie tegen. Mijn ervaring is dat niet zo eigenlijk, moet ik heel eerlijkheidshalve zeggen.
Dirk, kom jij tegen in de praktijk?
Ja, ik zie dat soms wel, dat inderdaad, dat je merkt op boekhoudafdeling willen mensen best wel. Maar dat vanuit de advocaat er vaak geredeneerd wordt van ja, maar ik hoef alleen mijn uren te registreren en dat gaat toch prima. Dat ze eigenlijk niet goed beseffen wat er financieel allemaal gedaan wordt. En dan is het onze rol vaak om zo'n advocaat ook in mee te nemen en juist dat stukje uitleg te geven. Wat zijn nou de mogelijkheden? Of binnen de huidige software, of moet je toch een stap gaan maken om de processen anders in te richten. En dat is gewoon, ja, weet je, de advocaten zijn vaak gewoon met de cliënten bezig en niet met alles wat er omheen hangt.
En dat is precies. Ik denk wat Eugène zegt, wat ook wel meespeelt, is wat zijn de kosten ervan en wat is de investering die we moeten doen.
Ja, maar dat vind ik
daar wordt gewoon ook naar gekeken.
Dat snap ik, alleen is dat... Kijk, weet je, dit stukje investeren, je kan inderdaad heel makkelijk de vraag stellen, wat kost het? Maar juist van, wat levert het ons op als kantoor? Want je kunt daar zo, ik heb echt in de praktijk soms gezien dat er echt tienduizenden euro's op jaarbasis te besparen viel, omdat je je processen gewoon veel slimmer en anders hebt ingericht. Wat gewoon mankrachten kan besparen soms, of dat je mensen op een andere manier kunt inzetten. Ja, daar gaat echt heel veel geld in om. Wat je eigenlijk niet zozeer ziet, wat je kwijtraakt, omdat daar niet direct een factuurtje voor binnenkomt. Maar die mensen zitten er wel. Dat kost ook geld.
Nee, eens. Maar men moet het wel beseffen dat de kosten ook voor de baat uitgaat. En daarvan zie je vaak dat iets is wat je, waar je iemand van moet overtuigen.
Ja. Zo'n boekhoudafdeling moet dan eigenlijk gewoon een... hoe zullen we dat eens noemen? Een business case maken. Van joh, dit kost 35 euro per gebruiker per maand. Maar ik bespaar er elke dag een uur mee. Ja, prima. Dat is meteen doen. Dus niet alleen maar
en misschien het vraagt voor een samenspel tussen de boekhouder en het maatschap eigenlijk ook.
Precies. En de automatiseerder kan daar best bij helpen. Of de accountant of een andere adviseur. Van er is winst te behalen. Dat klopt. Maar we moeten we kunnen 10.000 euro besparen. Maar we moeten er wel eerst 2 uitgeven.
Ja.
Dat. En zo'n belofte is ook maar oké, gaan we 10.000 besparen, echt waar. Maar dat vertrouwen, dat zul je moeten winnen.
Ja, ja. Ik wil even naar een laatste vraag die zojuist is binnengekomen in de chat. En Dirk, ik denk dat deze ook voor jou is. Jan die vraagt zich af hoe het zit met de privacy van de cliënten op het moment dat het debiteurenbeheer wordt uitbesteed. Kan ik me iets bij voorstellen, want je gaat natuurlijk wel... persoonlijke contactgegevens overdragen. En zeker wanneer het natuurlijk gaat om particuliere cliënten, dan gaat het natuurlijk gewoon echt gelijk om persoonsgegevens, niet gewoon om het algemene kantoornummer van een bedrijf wat ergens op de muur hangt. Hoe is dit geborgd?
Ja, daar is zeker naar gekeken. Dat is, het gaat om een stukje software wat eigendom is van het advocatenkantoor. Dus dat is van jullie zelf. Dat integreren we, of dat koppelen aan de boekhouding. En dat doet niet meer dan de data die we nu ook al zien van de debiteuren stamgegevens, die zien we nu ook. Dus daar verandert helemaal niks in. Dus je zit alleen, het enige waar je bij zit is een stukje rechtenafscherming met zo'n debiteurenmailbox. Daar moet je goede afspraken over maken, daarbij bekendheid mee. En dat gaat vaak ook in samenspraak met de ICT-leverancier, dat je dat goed borgt. Maar ik zie daar vanuit onze kant geen problemen. Omdat er werken in de praktijk wel heel veel kantoren mee. En er zijn ook privacyverklaringen, dat soort
werkersovereenkomsten.
Die liggen daaraan ter grondslag. Dus dat is wel allemaal dichtgetimmerd.
Ja,
maar een goede vraag, want dat zijn wel dingen om rekening mee te houden.
Oké, dan is dit ook het moment om... en Jan, geef nog even aan. De meeste kantoren willen de baten graag voor de kosten. Ja, dat is, dat is utopie, denk ik inderdaad. Maar wel inderdaad een mooie afsluiter. Ik wil graag even gaan afronden, jongens. Dank aan jullie voor jullie tijd, voor jullie antwoorden, voor jullie inzichten. Ik hoop dat de kijkers er iets aan hebben gehad, dat ze zijn geïnspireerd, dat ze aan de slag gaan met Ideal Links, scannen, herkennen, debiteurenbeheer. Alles wat vandaag aan tafel is voorbijgekomen. Dus nogmaals, dank voor jullie tijd. Er volgt een opname en een verslag nog in uw mail. Dus kunt het allemaal nog op uw gemak even een keertje teruglezen en een keertje terugkijken. Volgende webinar, volgende Legal IT Talks is op 2 november. Daar ga ik in gesprek met de collega's van ICT Concept over security awareness. Ik denk dat we er niet omheen kunnen. Volgens mij hebben we het afgelopen jaar hebben we al meer digitale aanvallen, dreigingen gezien dan in de 2-3 jaar daarvoor. Het groeit exponentieel, dus ook tijd om bij stil te staan hoe u uw medewerkers ook scherp houdt op het gebied van security en wat u zelf kunt doen als kantoor om het uw medewerkers ook zo makkelijk mogelijk te maken om veilig te werken. 2 november dus, inschrijven kan op lexin.nl en de uitnodiging volgt ook weer zoals gebruikelijk via onze nieuwsbrief. Dank voor het kijken en graag tot de volgende keer. Tot ziens.
Wilt u meer weten over de in deze podcast besproken oplossingen? Ga naar www.lexin.nl of e-mail naar info@lexin.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende uitzending.